welkom bij dit online themacafé over afval, over zwerfafval. Mijn naam is Kobi Franke. Ik ben fractievoorzitter, lijsttrekker van Progressief Voeren. En ik doe dit themacafé samen met mijn fractiegenoot, nummer 2 op de lijst, Jelmer Vierstra. Die geef ik zo meteen het woord, want hij gaat meer vertellen over afval, wat het is, wat het probleem veroorzaakt. Maar ik wil even iets delen over de aanleiding voor dit themacafé. Want ik ben zwerfvuilambassadeur. Ik ben daarmee begonnen in coronatijden, toen ik toch liep en ik op een gegeven moment een oproep zag van Hart voor Woede. Om ook als je toch een wandeling maakte wat zwerfvuil op te ruimen. Ik ben dat gaan doen en steeds meer. En op een gegeven moment had ik ook grotere zakken nodig. En toen heb ik me gemeld bij de Milieustraat. Daar krijg je een prikker, zo'n grijper en groene zakken. En als je die zakken gebruikt, kan je ze ook ergens neerzetten. Een fotootje ervan maken en een melding doen bij de gemeente Woerden. En dan worden ze opgehaald. Nuttig, dacht ik. Maar Jan en ik hadden het erover. Zou dat nodig moeten zijn? Hoe zit het eigenlijk met zwerfvuil? Wat een dilemma is. En ik ga even een plaatje laten zien wat wij afgelopen zaterdag tegenkwamen toen we met een groepje aan het afvalruimen waren. En dat is dit. Dit is een hele berg met plastic afval. Die ligt ergens. En ik sprak wel buurtbewoners die daar woonden. En ik vroeg van ja, wat is dat en waarom wordt dat niet opgeruimd? En waarom ligt dat daar? En wat ik hoorde was, de mensen die daar in de buurt wonen hebben allemaal weinig geld. Hè, smalle beurs. Voor het restafval moet je betalen. Er zijn de ondergrondse containers met zo'n pasje en een chip erop. En dat maakt dat mensen, zeker als je gewoon echt heel weinig te besteden hebt, dat je gaat kijken van ja, hoe kom ik wat goedkoper van mijn afval af? En dan blijkt het dat plastic zakken gratis worden opgehaald. Dus wat gebeurt er? Mensen, het is niet goed te keuren, maar het gebeurt wel. Mensen gooien hun restafval in de plastic zakken. Vervolgens komen die plastic zakken daar buiten. Die liggen daar. De gemeente wil daar geen plastic container neerzetten of een ander systeem. Want die zegt, dit is geen goed afval, omdat er te veel restafval in het plastic afval zit. Ja, en dat is dan wel een dilemma. Want je wilt natuurlijk wel dat de vervuiler betaalt, zoals het heet, met afval. Maar wij willen ook als Progressief Voeren dat mensen met een smalle beurs niet op veel meer kosten worden gejaagd door dat afval scheiden. Nou ja, dat dilemma gaan we jullie straks ook voorleggen. In kleine groepjes gaan jullie daarover praten. Maar eerst geef ik het woord aan Jelmer, die ingaat op afval en plastic en wat dat veroorzaakt.
Ja, dankjewel, Kobi. Volgens mij heeft iedereen jou nu inmiddels wel levensgroot in beeld, vond dat?
De presentatie, ja, inderdaad.
Ik heb er wat meer en minder ingewikkelde plaatjes bij zitten. Maar ik wilde hiermee beginnen omdat soms een beetje de indruk ontstaat dat we eigenlijk alleen maar klimaatverandering op te lossen hebben en dat we dan de milieuproblemen van de wereld wel zo'n beetje te pakken hebben. Maar ik vond het wel belangrijk om te laten weten dat in ieder geval wat betreft de wetenschap die over milieu gaat niet aan de hand is. Sterker nog, als we kijken hoe het ervoor staat met klimaatverandering, dan is dat een onderwerp wat toch redelijk omkeerbaar is als we op tijd ingrijpen. Maar bijvoorbeeld het wereldwijde verlies aan soorten, dat gaat gewoon ook heel hard. En mijn programma, dat heet Circulaire Economie. En dat gaat eigenlijk over alles wat ergens van gemaakt is. Dus waar de mensen die met klimaat bezig zijn vooral aan het nadenken zijn over hoe we onze energievoorziening gaan verduurzamen, ben ik juist heel veel bezig over hoe gaan we eigenlijk een beetje zuiniger om met alle grondstoffen die we op aarde hebben. Want er zijn verschillende redenen waarom je dat zou willen. Hè. Sommige grondstoffen die leveren gewoon heel veel milieuproblemen op als je ze wint. Of zijn heel energieintensief als je ze verwerkt. Denk aan cement waar je beton van maakt. Dat moet bij 1500 graden geproduceerd worden. Dus als dat een beetje zuiniger kan, dan is dat echt een stuk beter voor het milieu. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over een aantal zeldzame metalen die echt alleen in China gewonnen worden en die heel belangrijk zijn voor allerlei moderne technologie die we gebruiken voor de energietransitie. Ja, dus eigenlijk wat het hele doel is van die circulaire economie is dat we zuiniger omgaan met grondstoffen. En dat betekent ook dat zeg maar wegwerpverpakkingen, een beetje Nederlander maakt zo'n 1000 of 7 verpakkingen per dag open. Ja, en dat is iedere keer van aardolie gemaakt. En het overgrote merendeel van die verpakkingen wordt na gebruik, heeft maar één bestemming en dat is de verbrandingsoven. Ja, en dat is gewoon niet zo'n hele zuinige manier van met grondstoffen omgaan. Dus wij willen eigenlijk ook dat verpakkingen moeten niet in het milieu terechtkomen. Maar ook als ze wel gewoon in de afvalbak belanden, dan is het echt nog wel de moeite waard om te proberen die zoveel mogelijk te recyclen. En dat begint ermee dat ze aan huis goed gescheiden worden. Nou, als gemeente doen wij natuurlijk van alles om afval te scheiden. En het mooie is dat er allerlei websites zijn, ook landelijk. Dat is zeker voor de raadsleden en de aspirantraadsleden wel interessant om te weten, denk ik. Waar je ook heel veel cijfers kan krijgen over hoe jouw gemeente dat nou doet ten opzichte van andere gemeenten. En om die vergelijking een beetje eerlijker te maken, vergelijken wij Woerden vaak met andere gemeenten die dezelfde zogenaamde stedelijkheidsklasse hebben. Want de praktijk is dat in steden met veel hoogbouw, dus met veel flats, dat het veel lastiger is om afval te scheiden dan in steden met vooral grondgebonden woningen. Nou, in Woerden heeft ongeveer 28% hoogbouw. Dus dat betekent dat wij ons vergelijken met andere gemeenten die in de zogenaamde klasse C zit. En als je dan kijkt, dan zie je dat Woerden ongeveer 61% afvalscheiding realiseert. Dus 61% van het aangeboden afval door Woerdenaren is geen restafval. Waar dat in de gemiddelde gemeente al 68% is. Dus Woerden doet het redelijk, maar ligt wel wat achter ten opzichte van andere gemeenten. En links zie je ook nog een figuur. En daar gaat het over het aantal kilo's restafval dat Woerden produceert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. En hoe hoog de afvalstoffenheffing in Woerden is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Zoals jullie kunnen zien is die in Woerden redelijk laag. En die restafval, dat is wel een interessante, want dat is ook meteen waar het belangrijkste beleid vanuit het Rijk vandaan komt. Den Haag heeft namelijk iedere gemeente als doelstelling opgelegd dat we ernaar moeten streven dat we per inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar maken. En dat is dus zo'n doelstelling waar onze wethouders mee aan de slag moeten. En dat is ook de doelstelling waarom gemeenten zo druk zijn met proberen burgers te verleiden om zoveel mogelijk hun afval te scheiden. Op die link hieronder, en die krijgen jullie, die zal ik ook even in de, die kan ik zo ook wel even in de chat zetten. Daar kan je nog veel meer cijfers vinden over hoe we het met GFT-afval doen, hoe we het met textiel doen, hoe we het met alle verschillende afvalstromen doen. Nou, ik zei zelf al, werk ik voor natuur en milieu. Dat betekent dat wij ook af en toe onderzoek doen. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer, een paar maanden geleden, heeft een projectleider van mij alle supermarkten in Nederland heel veel verpakkingen gekocht. En die hebben wij allemaal beoordeeld of die een beetje fatsoenlijk te recyclen zijn. Zijn dat nou verpakkingen, als je die gescheiden inzamelt, als die burger braaf zijn afval in de PND-zak doet, wat maken we er dan van? En dan blijkt dat toch nog wel een behoorlijk deel van die verpakkingen wordt gerecycled. Maar dat eigenlijk maar een heel klein deel van die verpakkingen, zo'n 35%, ook echt een nieuwe verpakking kan worden. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je het liefste wil. Want als je van oude verpakkingen een nieuwe verpakking kan maken, dan hoef je echt geen nieuw plastic te produceren in de chemische industrie. En wat eigenlijk opvalt is dat het merendeel van wat wij recyclen, wat wij dan downcyclen noemen, daar maken we allerlei andere producten van. Bijvoorbeeld parkbankjes in de openbare ruimte, die herken je wel. Vroeger waren die rugleuningen en de zittingen vaak van hout. Tegenwoordig zijn die van heel dik, beetje bruin-grijs plastic gemaakt. En dat is bijvoorbeeld slecht recyclebaar plastic afval dat op elkaar geperst wordt en een kleurstofje krijgt en dan op die manier toch nog een tweede leven krijgt. Nou, wij hebben ook nog wat onderscheid gemaakt tussen hoe de verschillende supermarkten dat doen. En wat vooral opvalt is dat eigenlijk de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Het blijkt gewoon in de praktijk dat heel veel verpakkingen gewoon overal maar matig recyclebaar zijn. Ja, ik heb even getwijfeld of ik deze figuur moest laten zien, maar ik vond hem uiteindelijk toch wel interessant. Hij is een beetje ingewikkeld misschien, maar wat je op de verticale as kan zien, links, dat is eigenlijk als het boven de horizontale streep staat, dan is het recycling die geld oplevert, dus waar het bedrijfsleven geld aan kan verdienen. En als de wat onder de streep staat, dat is plastic afval wat geld kost, waar dus geld bij moet. En wat opvalt is dat de statiegeldflessen dat die een hele hoge waarde hebben. Nou, dat is op zich ook best logisch, want als je een fles niet hoeft te sorteren uit gemengd afval, maar je hebt allemaal hele zuivere petflessen, dan zijn die relatief makkelijk te recyclen. Dus daar is heel, heel makkelijk geld mee te verdienen voor het bedrijfsleven. Maar wat vooral ook opvalt is dat er een hele grote hoeveelheid verpakkingen zijn die weliswaar gerecycled worden in Nederland, maar daar moet geld bij. En de reden dat dat toch gebeurt is omdat wij in Nederland wetgeving hebben die eigenlijk zegt dat bedrijven die verpakkingen op de markt brengen moeten betalen om te recyclen, ook als daar geld bij moet. En het gevolg daarvan is dat de gemeente Woerden van het verpakkend bedrijfsleven dus geld krijgt voor de recycling van plastics. En dat is een hele interessante, want al het plastic wat bij ons dus in die gele zak verdwijnt, daarvan krijgen wij geld van het bedrijfsleven om te recyclen. En al het restafval wat overblijft, daarvoor moeten wij vanuit de belastingen de verwerkingskosten betalen. Dus het is echt wel in het belang van de begroting van de gemeente Woerden om heel veel afval te scheiden. Want al het gescheiden afval kost ons niks. In sommige gevallen verdienen we er zelfs wat op. En al het restafval kost ons geld. En waarom ik dit vertel is omdat dit gegeven, gecombineerd met die doelstelling van proberen maar maximaal 100 kilo restafval te produceren per persoon, dat maakt dat allerlei gemeenten aan de gang gegaan zijn met het stimuleren van inwoners om beter hun afval te scheiden. En eigenlijk zie je in het hele land twee systemen, en die komen er eigenlijk allebei op neer, dat gemeenten proberen om het minder aantrekkelijk te maken om restafval te produceren en om het zo makkelijk mogelijk te maken om je afval te scheiden. En grofweg kan je zeggen dat de helft van de gemeenten die doen dat door juist heel dicht bij huis het gescheiden afval op te halen en mensen wat verder te laten lopen voor het wegbrengen van je restafvalzakken. Dat noemen we zogenaamd omgekeerd inzamelen. En in de andere helft van de gemeente, daar doen ze dat met een financiële prikkel. Dus dat betekent dat mensen moeten betalen voor het aanbieden van restafval. Nou, in de meeste gemeenten betekent dat dat je inderdaad per restafvalzak die je aanbiedt premie moet betalen aan de gemeente voor de verwerkingskosten daarvan. In Woerden hebben we net een iets ander systeem. In Woerden betaal je eigenlijk vooraf iets meer, maar krijg je geld terug als je aan het einde van de rit weinig restafval hebt aangeboden. Maar voor de gemeentebegroting komt dat ongeveer op hetzelfde neer. En dit raakt een beetje aan dat dilemma waar we zo meteen op komen. Want hier zit dus precies dat punt dat we als gemeente geld besparen als mensen goed hun afval scheiden. Maar dat mensen dus soms ook wel eens op die financiële prikkel reageren door dan hun restafval gewoon helemaal niet meer in de fatsoenlijke bak weg te gooien, maar gewoon ergens langs de straat te zetten en denken, zo ontloop ik die kosten. Maar dat zijn dus wel kosten die wij vervolgens met z'n allen moeten betalen. Nou, verder wilde ik nog wat plaatjes laten zien uit winkels. Dit komt uit de Ecoplaza en ja, ik wilde die opnemen omdat ik dit echt een soort tenenkrommend misverstand vind. Want wat jullie hier zien zijn gewoon allemaal plastic verpakkingen. Daar is echt, het zijn weliswaar plastics die gemaakt zijn, niet van aardolie, maar van plantaardig materiaal. Maar hoe ze uiteindelijk gefabriceerd zijn, zijn het toch gewoon plastics. En als deze plastics in het milieu terechtkomen, dan hebben dieren en daar net zoveel last van als van gewone plastics. Het enige verschil met reguliere plastics is, als je deze bij het GFT-afval gooit en ze worden verwerkt in een industriële composteringsinstallatie, dus van een afvalverwerkend bedrijf, dan vergaat het materiaal. Maar dat betekent dus wel dat het materiaal is wat daarna weg is en wat je dus ook niet kan recyclen. Dus dit is wat ons betreft het soort oplossingen waar consumenten soms in eerste instantie van denken, oh, dat klinkt wel aardig, moeten we dat niet zo doen? Maar wat, als je er met experts over praat, eigenlijk een schijnoplossing heet. Eigenlijk een voorbeeld van greenwashing wat ons betreft. Nou, verder denk ik dat het ook wel belangrijk is om je te realiseren. Hè, er werd in de inleiding al door iemand even aangerefereerd van plastics in het milieu. Ja, daar moeten we in Nederland zeker wat aan doen. Ik heb het hier een beetje chargerend neergezet. Van we lossen dat in Nederland niet op. Nou, dat komt omdat het overgrote deel van wat er in de oceanen belandt natuurlijk niet via Nederlands zwerfafval in de zee terechtkomt, maar met name in Zuidoost-Azië, aan de mondingen van de grote rivieren, daar komt heel veel plastic in zee terecht. Er zijn gewoon landen die echt nog helemaal geen afvalinzamelstructuur hebben zoals we die in Nederland hebben, maar waar inmiddels de grote levensmiddelenbedrijven wel heel veel in plastic verpakte producten op de markt brengen en waar mensen dat afval dus gewoon niet kwijt kunnen. En dit zijn mensen die gewend zijn om alleen maar GFT-afval te hebben. Wat je in principe gewoon in de natuur kan keilen, want dat vergaat toch vanzelf wel. Ja, met plastic werkt dat dus niet. En dat is de reden dat er helaas nog elke dag veel meer plastic in zee komt dan onze Bojan Slat met zijn machine er weer uithaalt. Dus dit is wel echt een serieus probleem. En dat gaan we in Nederland niet in zijn geheel oplossen. Tegelijkertijd zeg ik ook altijd, zolang er in Nederland toch nog plastic in het milieu terechtkomt en dus ook in de zee terechtkomt. Ja, weet je, uiteindelijk willen we helemaal geen plastic in de natuur hebben. Dus ook in Nederland moeten wij wel ons best doen, vind ik, om de wereld een beetje schoner te houden en te voorkomen dat plastics in de natuur terechtkomen. Dus een van de instrumenten waar wij als organisatie heel hard voor gelobbyd hebben is statiegeld op kleine flesjes en op blikjes. En dat is heel belangrijk, want kleine flesjes en blikjes die maken een behoorlijk aandeel van het zwerfafval uit. Als je het naar aantallen telt, is het 1% of 6% samen. Hè? Dus de flesjes zijn 3% en de blikjes nog eens een keer 3 of 4%. Maar qua volume is het al ruim boven de 10%. En statiegeld is gewoon een heel effectief instrument om dat te voorkomen. Dus in landen waar ze statiegeld op die kleine drankverpakkingen hebben, daar vind je tot ruim boven de 90% minder flesjes en blikjes in het milieu dan in landen waar ze dat niet hebben. Dus we zijn heel blij dat dat nu gelukt is. Hoewel we nog wel op dit moment een interessant gevecht met de supermarkt hebben. Want als over een half jaar statiegeld op blikjes ook werkelijk ingevoerd wordt, dan weigeren de supermarkten eigenlijk tot nu toe om die blikjes dan ook in te gaan zamelen via hun eigen statiegeldautomaten. Die vinden eigenlijk dat daar aparte plekken voor ergens in de openbare ruimte moeten komen. Maar die strijd die hebben wij nog niet opgegeven. Dus we gaan ervan uit dat binnenkort alle statiegeldverpakkingen gewoon in de supermarkt ingeleverd kunnen. Maar wat belangrijker is dat, dat of het nou 6 of 20 of 15% is van het zwerfafval, die andere 85% die los je in ieder geval niet op met statiegeld. Want dan heb je het over marsewikkels, blisterverpakkingen van kauwgom, sigarettenpeuken. Veel mensen zich ook niet realiseren is dat de filters van sigaretten van plastic gemaakt zijn. Dus er zijn nog heel veel producten die in het zwerfafval terechtkomen, waar we ook nog iets mee moeten. Nou, daar is ook wetgeving voor. De Europese Commissie heeft vorig jaar de zogenaamde Single-Use Plastics Directive aangenomen. Inmiddels is het alweer 2 jaar geleden. En daar gaan we in Nederland ook mee aan de slag. En een paar maatregelen die daarin zitten is in ieder geval een verbod op plastic wattenstaafjes. Het is een verplichting om bij plastic flesjes de dop aan het flesje vast te maken. Die mag niet meer los op het flesje zitten. En nou, er zijn er nog een heleboel items die bij wet verboden worden, die dus niet meer van plastic mogen zijn, waardoor ze minder problemen opleveren in het zwerfafval. En wat de meest recente maatregel is, die ook nu in Nederland omgezet wordt in wetgeving, is ook voor gemeenten heel interessant. Dat is namelijk dat ook de kosten voor het opruimen van zwerfafval gedekt moeten worden door de fabrikanten van items die in dat zwerfafval voorkomen. En dat lijkt heel ingewikkeld, maar dat betekent dus in de praktijk dat gemeenten zometeen geld krijgen vanuit dezelfde bron als waar ze nu geld krijgen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen, om ook zwerfafval op te ruimen. En dat is wel een interessante, denk ik, want dat betekent ook dat wij als gemeente ineens de ruimte krijgen om met die middelen extra beleid te maken om onze openbare ruimte wat schoner te houden. En dat dat niet automatisch ten koste gaat van geld wat we ook aan andere nuttige dingen uit willen geven. Ja, het enige wat ik daar nog over kan zeggen is dat tot voor kort het oorspronkelijke wetsvoorstel, om een beetje een beeld te geven van het soort werk wat ik heb, had de minister voorgesteld om vooral de kosten die gemeenten maken hiervoor te vergoeden. Maar wat ze voor het gemak even vergaten is dat organisaties zoals bijvoorbeeld natuurmonumenten en landschappen en grootgrondbezitters en misschien wel boeren waar klompenpaden over het weiland lopen, dat die eigenlijk niet vergoed werden voor de kosten van zwerfafval. Dus dat is dan, zijn dat soort kleine aanpassingen waar wij ons dan druk over maken. Dat we wel vinden dat, dat ook de kosten voor zwerfafval die bij private organisaties terechtkomen eigenlijk door de fabrikanten gedekt zouden moeten worden. Nou ja, en wat misschien leuk is om te weten, je zit hier een aantal zwerfafvalambassadeurs. ik weet niet, misschien staat er hier zelfs al iemand op de foto, maar eens in de zoveel tijd dan is er ook een soort landelijke vergadering van zwerfafvalambassadeurs. Dus dit zijn allemaal mensen die in hun eigen gemeente zwerfafval prikken en die zijn een keer bij elkaar gekomen in Leiden. En hebben daar aan Frans Timmermans een groot manifest aangeboden. Juist om te pleiten voor het soort wetgeving waar ik het net over had. Dus we zijn heel blij dat dat ook gelukt is. En zeker die meneer die jullie net rechts van Frans Timmermans zien staan, dat is in zwerfafvalland een soort bekende Nederlander. Dirk Groot, de zwerfeneter. Die ook niet alleen heel veel zwerfafval raapt, maar ook iedere dag nauwkeurig telt en bijhoudt en verslag legt van wat hij allemaal vindt en waar. Waardoor hij ook eigenlijk hele mooie data heeft over hoe het gaat met zwerfafval in Nederland. En die wij als milieumensen ook vervolgens kunnen gebruiken in de lobby richting politici. Ja, en dit is eigenlijk wat ik jullie mee wilde geven als start voor deze discussie. Maar Kobi, wat mij betreft mogen er ook eerst nog wel plenair wat vragen gesteld worden.
Ja, het lijkt me prima. We gaan even kijken. Want in de chat heb ik niet gezien of er vragen. Het is wel een opmerking dat Nederland een mooie proeftuin kan zijn voor de wereld. En dat iemand zegt, doppen kunnen toch ook weer verzameld worden? Behulphonden en Kika.
Ja, ik weet dat er van dat soort initiatieven bestaan. Maar hoe precies de financiering daarachter zit, weet ik niet. Het is in ieder geval niet zo dat die doppen in de recycling zoveel waard zijn dat dat echt significant geld oplevert. Dus kennelijk is er iemand die dat dan sponsort of zo. Een beetje als een, zoals Alpe d'Huez of zo.
Ja.
Levert de inspanning en iemand zet daar geld tegenover. Maar,
ja, we hebben een tijdje doppen verzameld, maar op een gegeven moment hield iemand daar weer mee op met dat inzamelen. En dan houdt dat weer op zijn particuliere initiatieven. Als er nog vragen zijn voor Jelmer, dan kan dat. Steek even gewoon je hand omhoog, we zien je wel. En dan kan even kijken, ze worden weer vermaakt voor pellets. Ik zie, ja Henk, ik zie je zwaaien. Even kijken, volgens mij zie ik, ja Henk.
En Rob wil ook wat vragen.
En Rob wil ook wat vragen. Oké, okay, Henk en dan Rob. En dan denk ik, ik wil wel iets van 10 minuten doen, Jelmer, dat we ook nog tijd hebben voor de groepjes. Dat er daar, want dan heeft iedereen de kans om wat meer te zeggen. Henk, ga je gang. Ik heb je gemute ondertussen ergens. Dus je moet zelf je microfoon weer even aanzetten. Henk, wat is je vraag?
Weet je, Kobi en Jelmer, gewoon de verhalen die ik allemaal hoor. Hè? Het is een heel, heel betoog. Dat is ongelooflijk interessant. En al die cijfertjes, en we weten het allemaal, maar we kunnen ook gewoon bij de groenteboer losse aardappeltjes kopen. Hè? Dus het is altijd de vrije keuze om verpakte aardappeltjes bij de Jumbo te halen. Of je gaat naar de groenteboer op de hoek. Nou ja, ja. Er komen er steeds meer.
Ja. Ik even check, heb je mij een vraag?
Ik heb echt een vraag.
Ah!
Overigens wel heel interessant wat het vertelde, echt waar. Mijn vraag was, bij die 100 kilo per persoon, er wordt ook door verenigingen gesubsidieerd oud papier opgehaald. Valt dat onder die 100 kilo?
Nou kijk, 100 kilo dat gaat over de hoeveelheid restafval die er overblijft. Dus als gemeenten of als verenigingen papier inzamelen en het gevolg daarvan is dat het bij mensen thuis niet in het restafval terechtkomt, dan is dat winst voor de gemeente, ja. En het leuke van papier is nog dat papier op de tweedehandsmarkt ook nog wat oplevert. Hè? Dus papier heeft een positieve waarde. Anders dan het meeste plastic afval wat een negatieve waarde heeft. Ja. Dus dat is een mes wat op twee kanten snijdt. Dat is goed voor de gemeente en goed voor de vereniging.
Okay, maar hij hoort officieel ook bij die 100 kilo. Zij brengen die 100 kilo gemiddeld naar beneden als iedereen nog goed mee omgaat.
Ja, het enige wat je er tegenin zou kunnen brengen is, kijk, de gemeente doet natuurlijk ook papier inzamelen via die blauwe bakken. En daar verdient de gemeente dus net ook iets aan. Dus op het moment dat geld naar de vereniging toe gaat, wat ze natuurlijk van harte gegund is, maar dan drukt dat wel een beetje op de gemeentelijke afvalbegroting, want het betekent dat wij niet lagere inkomstenbron hebben. Maar,
nee, het ging me niet om het financiële balans.
Het is echt alleen wat er in de grijze zakken achterblijft, dat is wat we tellen.
Ja.
Ja, dankjewel. En Timo, ik zie een hand van jou.
Jelmer, een vraag. Ik zie dat er in de verschillende gemeenten het afval op een hele verschillende wijze worden ingezameld. En ik krijg maar geen duidelijk antwoord op wat nou voor het milieu of voor de recycling de beste manier is. Is het nou zo dat er heel veel mogelijkheden zijn en maakt het niet zoveel uit? Of is er echt wel een bepaalde manier van inzamelen die beter is dan andere manieren?
Ja, dat is een interessante vraag. Daar zijn heel veel cijfers over bekend. Laten we beginnen met, er is een groot onderscheid tussen wat je noemt bronscheiding. Dus dat betekent eigenlijk dat de burger het afval scheidt. En er zijn ook nog nascheidingssystemen. En dat betekent eigenlijk dat de gemeente al het afval door elkaar heen ophaalt en dat het daarna machinaal aan elkaar gaat doen. Binnen bronscheiding heb je die twee systemen die ik in mijn presentatie gebruikte. Dus zeg maar, het omgekeerd inzamelen. Dus het lastig maken om je restafval, dat je daar ver mee moet lopen of iets met tarieven doen. De gemeenten die met tarieven werken, dus die met die prijsprikkel werken, die hebben over het algemeen iets betere scheidingsresultaten dan gemeenten die het vooral mensen laten lopen met hun restafval. En dan over die nascheiding. Nou, qua hoeveelheid gescheiden afval die je daarmee kan maken, dat is best oké. Maar het is wel zo dat de kwaliteit van de scheiding door een machine echt nog wel slechter is dan de scheiding door mensen. Dus het plastic afval wat er uit nascheiding komt, dat levert nog minder geld op. Want daar is nog minder hoogwaardig nieuws van te maken. Wat niet betekent dat je dat helemaal af moet schaffen. Want in gemeenten met de allerhoogste stedelijkheidsklasse, dus waar je echt alleen maar flats hebt, denk Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, dat soort steden, daar lukt die bronscheiding gewoon niet. Want niemand heeft daar de ruimte voor een blauwe en een groene en een grijze kliko in zijn achtertuin. En ze hebben geen achtertuin. Dus je ziet dat in dat soort gemeenten men vaak voor nascheiding kiest. Wat weliswaar een iets slechtere kwaliteit afval oplevert, maar wat in zo'n gemeente waarschijnlijk de beste alternatief is.
Dank je.
Oké, dankjewel.
Ik denk overigens, om iets nog aan toe te voegen, Timo, je ziet wel dat er een grens zit aan, aan hoe goed je mensen aan het scheiden krijgt. Als je mensen dan te zwaar financieel gaat prikkelen, dan gaan ze pervers gedrag vertonen. Dan gooien ze de kont in de krip. Dus je ziet wel dat die kwaliteit een beetje aftopt. Terwijl de kwaliteit van technologie, ja, daar wordt waardoor geïnnoveerd. Dus ik verwacht wel ergens dat binnen 10 jaar of zo nascheiding ook kwalitatief beter gaat zijn dan bronscheiding. En dan zal heel Nederland er wel op overgaan, maar nu is dat nog niet.
Oké, dat is een mooie opmaat ook naar de vraag. Hè? Want in het begin hebben we gezegd, we hebben het dilemma, de vervuiler betaalt. Hij staat inmiddels in de chat. De drie vragen, hè? Wat vinden we van dilemma? De vervuiler betaalt, maar we moeten het mensen met de smalle beurs niet moeilijk maken om goed met afval om te gaan. Trouwens iedereen niet, want ik begrijp jou maar dat ook mensen met een niet smalle beurs al dan niet geprikkeld kunnen worden door de financiën. En vervolgens is het ook goed om uit te wisselen van wat voor ideeën zijn er al voor maatregelen. Ja, moet de gemeente overal veel grotere prullenbakken die er zitten of juist niet? Weet je, Henk heeft net al een mooie schot voor de boeg gedaan. En tot slot, wat kan je zelf doen? Tips, hè? Inderdaad naar de winkel gaan en geen plastic kopen. Nou ja, welke ideeën zijn daarvoor? En de vraag is of jullie daar in de groepjes over uit willen wisselen. En dan gaan ze nu open. Hey, iedereen is terug. Ik wilde de hosts, hè, degene van die de groepjes hebben begeleid, dus Margriet, Lilian en Marjolein, vragen om zo meteen even wat highlights te noemen. Dus niet een hele herhaling, maar van wat interessante conclusies of inzichten of wat dan ook wat in die groepjes is besproken. En iedereen van jullie die denkt van, oh, ik had echt gewoon een wereldgoed idee of ik bedenk nu nog een goed idee, zet vooral alles in de chat. Want de chat kunnen we bewaren. De chat is voor ons ook gewoon een goed verslag van deze avond. Dus zet het er vooral in. En dan ga ik nu de groepjes langs. En zou even kijken, Margriet, wil jij kijken wat de belangrijkste conclusies, inzichten waren uit jullie groep?
Ja, wij waren een beetje een dwarsgroepje, dus we hebben ons niet zo heel erg aan de drie vragen gehouden. Wel even over dat je mensen met een smalle beurs het niet te moeilijk moet maken om het afval goed te scheiden. En dat je ook oog moet hebben voor het feit dat mensen vaak geen auto hebben of niet in Woerden zelf wonen en laat je dan je grof vuil. Dat zou misschien toch goed zijn om periodiek eens een keer toch op te halen. Maar vervolgens is het ook uitgebreid gegaan over de mentaliteit. En dat mensen het gewoon heel makkelijk vinden om het afval, als bij McDonald's hebben gegeten bijvoorbeeld, gewoon uit de auto te gooien. En dat je eigenlijk veel meer zou moeten gaan kijken naar het beboeten. En misschien zou je zelfs al in de toekomst naar een systeem toe kunnen gaan dat als je ergens langs een weg afval van McDonald's vindt, dat uiteindelijk McDonald's Nederland aansprakelijk kan worden gemaakt voor de kosten van de vervuiling, die gewoon een lui iemand uit de auto flikkert omdat hij het niet mee naar huis wil nemen. We hebben het ook gehad over de basisscholen. De kinderen zijn daar vaak nog heel erg braaf, gooien alles in de prullenbak. Op het moment dat ze gaan fietsen en dan naar de middelbare school gaan, is het vaak stoer om dan inderdaad te laten vallen wat je wil laten vallen. De oplossing, hoe je dat oplost, dat hebben we gewoon niet. Want menig puber denkt niet verder na dan dit moment. En misschien dat hij later nog een keer tot inkeer komt.
Oké, dankjewel. En ik hoor gezelschap op jouw achtergrond.
Ja. Ook eentje die afval produceert, maar we ruimen het braaf op.
Oh, goed zo. Ja. Dankjewel. Drie inzichten en een vraag, openstaand vraagstuk zometeen. Ik ga even naar de volgende groep, die van Marjolein. En ik lees in de chat dat je goed hebt gehost, Marjolein.
Ik ga proberen samen te vatten wat er in onze groep besproken is. Bij ons dachten we toch ook wel in principe de vervuiler betaalt. Maar het zou toch wel goed zijn om ook aan mensen met een kleine portemonnee te denken. En eigenlijk niet alleen aan mensen met een kleine portemonnee, maar er zijn ook allerlei andere groepen mensen die, voor wie het lastig is om afval op de juiste plek of op de juiste manier kwijt te kunnen. Mensen met een handicap of mensen die wat ouder zijn. Daar zou ook naar gekeken moeten worden. We hebben het gehad over inderdaad ook opvoeding, voorlichting, mensen bewuster maken. Dus als je mensen voorrekent van hoeveel je eigenlijk kunt besparen door netjes te scheiden, dan dat zou bijvoorbeeld in zeker sommige milieus waar mensen er weinig affiniteit mee hebben of weinig van weten, best wel eens kunnen helpen. Er werd bij ons ook duidelijk gezegd dat snel ophalen helpt. Dus daar waar afval ligt, nodigt het uit om nog meer neer te gooien. Daar waar het netjes en opgeruimd is, ga je niet zo snel zelf er iets bij gooien. En dat geldt voor zwerfafval, maar dat geldt ook voor die zakken die op die hoek staan. Zodra er twee opgehaald worden, dan wordt het ook niet een berg van 6 of 10 zakken. Er werd er nog gezegd, als je grotere bakken neerzet, dat helpt sluik stort ook weer in de hand. Want sommige mensen kunnen dan gewoon hun afvalzak daar helemaal in zijn geheel in doen. Dus dat is misschien niet altijd een oplossing. Dan als ik kijk bij de ideeën die er verder nog waren. Ondergronds of andere prullenbakken dichtbij zou kunnen helpen. Opvoeding, voorlichting heb ik al gezegd. Grof vuil, dat heb je ons ook genoemd.
Ja.
En dan zelf doen, ja, dat is toch wel voor de hand. Mensen verzinnen soms dingen als een boodschappenkarretje of een ander wagentje om toch zelf afval weg te kunnen brengen. En niet per se afhankelijk te hoeven zijn van buren als je het niet zelf kunt tillen. En dus inderdaad meer loskopen in plaats van verpakt. En een boodschappentas meenemen in plaats van een tas in winkel aannemen. Hoewel het volgens mij geen plastic tassen meer gegeven worden in de winkel. Dus dat zijn ideeën.
Oké, dankjewel. En de laatste groep, Lilian.
Ja, nou, wij konden hier een beetje bij aansluiten. We hebben het eerste gedeelte van het gesprek hebben we het even gehad over de problemen die er waren met afval wegbrengen. Mensen die geen auto hebben. Nou, dan zou je denken, dan moet het misschien opgehaald worden. Maar dan zijn er ook weer middenstanders die daar gebruik van maken. En het vuil ook maar meteen buiten zetten. Mensen van buiten Woerden, die kunnen vuil dumpen in Woerden. Terwijl dat eigenlijk niet zou moeten. Nou, we kwamen er eigenlijk toch wel met een paar leuke oplossingen. En dat was dat eigenlijk mensen vooral met een kleine portemonnee een pasje zouden moeten krijgen waarmee ze af en toe gratis hun huisvuil kunnen wegbrengen in een container die gewoon in de buurt van hun huis is. En dat zou dan wel betekenen dat die pas niet meer op adres moet worden afgegeven, maar op persoon. Want anders kun je niet vaststellen of die persoon tot de doelgroep hoort. Nou, dat zou een van de oplossingen zijn. die mogelijk zijn. Prullenbakken meer op maat. Wij hadden de indruk dat jongeren wel willen. We weten dat er ook jongeren zijn die niet willen. Maar er zijn er toch ook wel die wel moeite doen. En zoals Henk zei, als er dan prullenbakken staan die te klein zijn, dan hebben ze alleen maar de keuze om het daarnaast te gooien. En dat is gewoon heel negatief voor hun mentaliteit. We hebben het ook dus gehad over mensen die geen vervoer hebben. Nou, als die het kunnen melden, dan voorkom je dat anderen ook straat kunnen zetten. En je ontmoedigt, dan hebben mensen van buiten de gemeente ook die mogelijkheid niet meer. Dus dat was bij ons de discussie om dat eens verder uit te zoeken of dat mogelijk is, praktisch is.
Oké, dankjewel. En in de chat wordt ondertussen gezegd, hoge boetes publiciteitsborden. We moeten hard werken om gedrag van autobestuurders te veranderen. Ja, die veel wordt uit auto's gegooid, denk ik ook. Als ik kijk waar de blikjes allemaal terechtkomen, zo langs de straat. Even kijken, er zijn allerlei suggesties gegeven. Volgens mij is het dilemma van ja, de vervuiler betaalt. Hoor ik wel zeggen, het is terecht dat je betaalt voor je afval. Maar we moeten ook rekening houden met mensen die beperkingen voelen financieel of door andere redenen. En kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden om mensen wat meer tegemoet te komen. Ik hoor jullie wel zeggen van we moeten wel oog hebben dat het niet voor iedereen even makkelijk kan zijn. Ja, en dat idee van het aanspreken. Er zijn natuurlijk bepaalde plekken waar veel afval is. Dat zie je ook bij supermarkten bijvoorbeeld, waarvan ik me wel eens af. Dus als ik met Rutte aan het ophalen was, dan zei ze van het is schandalig toch dat hier Mo zelfs zijn troep niet opruimt voor de deur. Als mensen daar hun sushibakjes kopen en vervolgens in de struiken gooien als ze het op hebben. Ja, dat zijn misschien ook wel suggesties die je als zwerfvuilambassadeur zou kunnen overwegen. Ja. Nou, hier kunnen wij, we gaan het op een rijtje zetten. Het afvalbeleid, ik vermoed dat dat in de nieuwe gemeenteraad zal gaan gebeuren. En dan kunnen wij deze inzichten ook zeker goed meenemen. Erg bedankt voor het meedenken. Oké, ik ga hem afsluiten, jongens.
Dag Henk.
Tot ziens.
Doei.
Doei.